Goedemiddag broers en zusters, hartelijk welkom in hier die eredienst, hier in die gebouw en ook u en jullie wat bij die huis en luister. Ik heb net twee afkondigings van die kerkraad. Die eerste collecte is vandaag voor die dienst van barmhartigheid, die tweede collecte voor die zending. Volgende week is die eerste collecte voor die dienst van barmhartigheid en die tweede collecte voor hulpbehoevende theologische studenten. Na Votum en Zegen groet, zing ons Psalm 57, vers 1 en 5. 57, 1 en 5. Kom ons begin hier die dienst staande. Ons belij eerst, ons hulp is in die naam van de Heere, wat die hemel en die aarde gemaakt het. Hoor dan die groet van de Heere, genade voor jullie en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in verbondenheid door de Heilige Geest. Amen. Kom ons zoek die aangezicht van de Heere. Heere in die hemel, aan het begin van die dienst was genade en vrede die eerste woorden wat u oor ons uitgesprek hebt. Ons besef daarom dat ons meer als welkom is in hier die eredienst. Al strijd dit mondelijk wel met ons gevoel, wat ons zo makkelijk op een dwaalspoor kan brengen. Want ons is bewust van die werkelijkheid van ons zondige leven. Maar ons mag aanhoren hoe u, door uw groot genade, niet ons onvolmaakte leven straft met die dood niet, maar aan ons die eeuwige leven samen met u schenkt. En dit door ons Heere Jezus, wat met zijn volmaakte gehoorzaamheid ons leven rein voor u stelt. Hij wil door uw geest bij en in ons inwonen. dat zonder zou uw geschenk van die eeuwige leven in een wereld wat onderhevig is aan die dood ons niet kon bereiken. Ons dank dat ons elke dag en speciaal hier die zondag bij u kan komen, of bij die huis of hier in die kerk. Ons besef, dit is een groot voorrecht. Ons vraagt dat u vanmiddag dingen aan ons wilt zeggen, wat ons zal helpen in ons leven samen met u. Wijs ons die rechte pad, wil naar ons luisteren als ons u toezing en als ons tot u bid. Wil ons allemaal helpen om slechts op u te vertrouwen. Ons vraagt dit om Christus ontwil. Amen. Kom ons open die woord van die Heere. Ons lees 1 Konings 17. 1 Konings 17. En die schriftlezing is ook die tekst voor die verkondiging. 1 Konings 17. Die woord van de Heere luidt als volgt. En Elia die Tisbiet uit Tisbe in Gilead, het voor Achab gezegd, zo waar als die Heere, die God van Israël, leef, voor wie ze aangezicht staan, daar zal geen dauw of regen in hier die jaren wie is niet, behalve op mijn woord. Toen komt die woord van die Heere tot hem, en zij gaan hier vandaan weg en draai jou naar die oosten toe en steek jou weg bij die spruit Krit, wat oost van de Jordaan is. En je moet uit die spruit drinken en ik het aan die kraaien bevel gegeven om jou daar te onderhouden. En hij het gegaan en gehandeld volgens die woord van de Heere. Hij het gaan blij bij die spruit Krit, wat oost van de Jordaan is. En die kraaien het voor hem smorens brood en vlees gebring, en s'avonds brood en vlees, en hij het uit die spruit gedrink. Maar na verloop van tijd het die spruit opgedroog, want daar was geen regen in die land niet. Toen kwam die woord van de Heere tot hem en zei, maak jou klaar, ga naar Sarfat, wat bij Sidon is, en blij daar. Kijk, dat het ik aan een weduwe bevel gegeven om jou te onderhouden. Daarop het hij hem gereed gemaakt en naar Sarfat gegaan. En toen hij bij die ingang van die stad kwam, was een weduwe juist bezig om daar houtjes bij elkaar te maken. En hij roept haar en zei, ga, haal toch voor mij een biekje water in die kan, dat ik kan drinken. Terwijl zij loopt om dit te gaan halen, roept hij naar haar en zei, breng toch voor mij een stukje brood samen. Maar zij antwoordt, zo waar als die Heere, uw God, leef. Ik heb niet een broodkoek niet, net maar een handvol meel in die pot en een biekje olie in die kruik. En hier maak ik nou een paar houtjes bij elkaar. Dan ga ik en maak dit voor mij en mijn zoon klaar, dat ons dit kan eten en sterven. En Elia zegt voor haar, wees niet bevreesd niet, ga heen, doen volgens jouw woord, maar maak eerst daarvan voor mij een broodkoekje en breng dit uit voor mij. Daarna kan jij voor jou en jouw zoon iets klaarmaken. Want zo zei die Heere, die God van Israël, die meel in die pot zal niet opraken en die olie in die kruik zal niet minder worden, niet, tot op die dag dat die Heere regen op die aarde zal geven. En ze heeft gegaan en gehandeld volgens die woord van Elia. En ze heeft geëet, zij en hij en haar gezin, daarlang. Die meel in die pot het die opgeraakt en die olie in die kruik die minder geworden niet. Volgens die woord van de Heere wat hij door die dienst van Elia gesprek het. Na hier die dingen het die zoon van die vrouw die eienares van die huis ziek geworden. En zijn ziekte was baie ernstig, totdat daar geen asem meer in hom oorgebleid het niet. Toen zei ze voor Elia, wat heb ik met u te doen, man van God? U hebt naar mij gekomen om mij ongerechtigheid in gedachtenis te brengen en mijn zoon dood te maken. Maar hij antwoordt haar, geef jouw zoon voor mij. En hij heeft hem van haar schoot afgenomen en hem opgedragen naar die bouwkamer waar hij zelf gewoond had en hem op zijn bed neergelegd. En hij heeft die Heere aangeroepen en gezegd, Heere mijn God, het u zelfs ooit die weduwe, bij wie ik als vreemdeling vertoef, een onheil gebrengt door haar zoon te laten sterven? Daarop heeft hij hem driemaal uitgestrekt over die kind en die Heere aangeroepen en gezegd, Heere mijn God, laat die ziel van die kind toch in hom terugkeren. En die Heere het Elia verhoor. En die ziel van die kind het in hom teruggekeerd, zodat hij weer levendig geworden het. Daarop neem Elia die kind en breng hom af uit die bouwkamer in die huis en geef hom aan zijn moeder. En Elia zei, kijk, jouw zoon leven. En die vrouw zei voor Elia, nou weet ik dit, dat u een man van God is en dat die woord van die Heere in uw mond waarheid is. Ons gaan zingen. Psalm 77. Psalm 77 is een bijzondere psalm wat door Asaf gedicht is. Hij zingt en laat ons deel in die groet tegensla wat ons in ons levens kan ervaren. Ons allemaal kan verstaan dat jij als gevolg van een dom of onverstandig leven getreft kan worden door tegensla. Maar Asaf zei dat die tegensla wat hij ervaar het niet die gevolg is van zijn slechte leven niet. Asaf het juist goed probeert leven. Maar hier die gewaarwording het hem verwar. Hij ervaar een doodloopstraat. Want zijn perspectief was net gericht op zijn eigen goede werk. Als hij dit raakt zien, verandert hij zijn perspectief. Hij verandert zijn ziening van een wat gerecht was op alles wat hij zelf goed gedaan had, naar een waar hij net let op wat de Heere doen. En dan breekt die zondeur, zelfs als moeite steeds aanwezig is. Die twee versen, vers 5 en vers 6, is die keerpunt, is die scharnier in hier die psalm. Kom ons zingen samen psalm 77 vers 5 en 6.
Thank you.
Na die verkondiging van die evangelie sing ons Psalm 71 vers 1 en 2. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, broers en zusters, zoons en dochters, ik neem jullie samen naar een Hollandse winterlandschap. Die ijsbaan, die sloten, die waters is heel te maal toegeëist. Maar daar is nog niemand op die ijsbaan niet. Dit zou wel mondelijk wees om veilig te skaats, want oorals is die ijs dik genoeg. Maar ons het oor ingekomen om eerst te wachten op een buitenlandse gast. Die persoon is afkomstig van een tropisch land. Een land waar die rivieren nooit toe-eisen. Ons gast mag dan als eerste die ijsbaan betreden. Ons nooi hem uit. Betree gerust die ijsbaan. Alles is veilig. Daar is geen gevaar dat die ijs kraakt en jij in die ijskoude water belandt niet. Als daar reeds andere mensen op die ijsbaan was, dan zou dit voor die buitenlandse gast baie makkelijker geweest zijn. Dan zou hij met eigen ogen kon zien dat dit veilig is. Maar als hij als eerste die ijsbaan moet betreden, dan moet hij vast geloven dat dit veilig is. Hij moet vertrouwen op die woord van een ander. Daar is iemand wat hem aanmoedigt. Doe dit gerust. Maar het is niks meer als net een woord niet. Toch waag hij die stap. Hoe kom waag hij dit? Omdat hij gloeit dat die persoon wat dit zei, niet liegt niet. Mondelijk is zij eerste treeën even onzeker. Maar met een wikkie verdere aanmoediging betreedt hij die ijs. En nadat hij dit gedaan heeft, merkt hij ook zelf dat dit veilig is. Die ijs draagt hem zonder om te kraken. Daar die eerste stappen op die ijs is gebaseerd net op vertrouwen. Om op iemand te vertrouwen is om dit wat een ander zei of vraagt uit te voeren zonder dat jij zelf van tevoren zeker is van die goede afloop. Ondanks jouw eigen onzekerheid, doe jij dit toch. Die persoon op wie jij vertrouwt, moet natuurlijk wel betrouwbaar wees. Die persoon moet bekend staan als iemand wat niet liegt niet. Als dit niet die geval is niet, dan kan jij moeilijk die gevaarstemmekie binnen in jou tot zwijgen brengen. Die stemmekie wat zei, jij is mal als jij dit doet. Maar als jij die ander wel kan vertrouwen dat dit veilig is, dan doe jij dit toch. Hier die vertrouwen behoort tot die thema van die preek. Om te leven vanuit die betrouwbare belofte alleen. Dat is een oproep voor ons om te leven vanuit die betrouwbare belofte alleen. Broers en zusters, zoons en dochters, de Heer heeft altijd die beste bedoelings met zijn volk Israël. Hij heeft aan hulle slechts die beste beloven. Uit hulle zou kinders geboren worden en de Heer zelf zou zijn volk beschermen tegen vijanden. Voedsel zou altijd beschikbaar wees omdat die land vruchtbaar was en omdat weiding beschikbaar zou wees voor schapen en bokken. Het is niet zo dat in Israël letterlijk die zon elke dag zou schijnen. Of dat er altijd voldoende wolken zou wiesveren niet. Nee, dit het ook gebeurd dat die reën uitgeblei het, zodat mensen na een tijdje opgemerkt het, als dit niet binnenkort reën niet, dan verdwijnt die groen gras voor die schapen en leidt die koring oes schade. Maar er was gelukkig altijd mensen wat gezegd het, ons moet op die Heere blijven vertrouwen. Het die Heere ons dan niet beloven dat ons nooit tekort zou komen. Niet. Zolang als wat ons maar gehoorzaam blijft aan die Heere. Maar er was ook baie mensen wat anders gedenkt. Het. Hun het gezegd, ja die Heere het ons wel baie prachtige beloftes gegeven. Maar toch ervaar ons dat die reën steeds uitblijven. Dit gaat niet goed met ons niet. Ons zal rechtig nou ons eigen maatregels moeten gaan nemen. Wat het hulle daarmee bedoelt? Hulle bedoeling was, omdat die Heere geen reën gegeven niet, moet ons een ander God vragen voor reën, namelijk die God Baal. Maar waar het hier die gedachten ontstaan? Dit was afkomstig van hun eigen koning Achab. Koning Achab had die Heere wel gekend, maar hij was ongehoorzaam aan die Heere door met een heidense vrouw te trouwen. Hier die Isabel was dus koningin. Isabel had bevel gegeven dat een tempel gebouwd moest worden voor die god Baal en dat Baal priesters aangesteld moest worden om aan Baal te offeren. Waarom dan? Omdat die god Baal bekend gestaan had als die god van die wolken en die god van die reën. Koningin Isabel had mensen aangemoedigd om Baal te vragen voor reën. En zo had dit ook gebeurd. Die mensen het niet meer op die Heere alleen vertrouwd, maar ook op Baal. Die profeet Elia dikwijls hiertegen gewaarschuwd. Zelfs tegen ook koning Achab. Dit is niet goed dat jij op Baal begint vertrouwen. Die Heer het in mezelf beloven dat hij voor zijn volk zal zorgen. Zolang als jullie naar God luisteren, zal jullie niks kort komen. Maar toen die koning en die volk willen toch beginnen afkeer het van die Heer God en begin het om Baal te vragen, het die profeet Elia aan die Heer gevraagd om die hemel toe te sluiten voor wolken en reën. Koningin Isabel en koning Achab zou dan aan die mensen zeggen om tot Baal te bed. Maar als die Heere God die hemel zou toesluiten en geen reën geven, niet, dan zou dit voor allemaal duidelijk wees dat Baal niet werkelijk bestaat niet. Hij bestaat slechts in die verbeelding van mensen. Een menselijke idee, een geloof zonder basis. De Heere denkt Elia's plan is goed en hij weerhoudt voor een paar jaar die reën. Hoe baai je die mensen ook bidt dat Baal reën moet geven, dit gebeurt niet. En dus leidt die land honger, die bokken en schapen sterf en die koring verskroei op die landerijen. Naderhand sterf ook mensen van honger en dorst. Gegeven hier die omstandigheden was geen mens bereid om naar Elia om te zien. Nee, allemaal was geweldig kwaad op Elia. En daarom zei de Heere, Elia, jij moet die Jordaan oorsteken en naar die spruit Krit gaan. Daar is voorlopig nog wel een beetje water en ik zal zorgen dat jij daar niks kort komt niet. Elia vertrouw op die woord van de Heere en hij vertrekt naar die spruit Krit. Dit leidt midden in die wildernis. Hoe zal die Heere daar voor hem zorgen? Elia weet dit nog niet. Als Elia aan die kant van die spruit zit, zien hij een groot zwart vogel, 1, 2, wat naar hem toevliegt. Dat is raven. En hulle draa allemaal iets in hun bekken. Die een draa een hom brood en een ander een stuk vlees. En hulle lê dit voor Elia neer. Ek denk nie dat Elia aanvankelijk mooi verstaan het wat hier gebeur nie. Mondelijk het hy selfs gewonder of hy die kos kan eet. Maar dan herinner hy die woorde wat die Here tot hom gespreek het. Elia, ek het die rawe beveel om vir jou voedsel te breng. Elia verstaan dan eers dat dit die manier is waarop die Here hom van voedsel sal voorsien. Die Here stuur die woels met voedsel wat hy kan eet, precies soos die Here dit vooraf gesê het. Ons moet hierby in gedachte hou, broers en susters, dat rawe geen makvoels is, soos bijvoorbeeld kanaries nie. Nee, rawe is groot wilde roofvoels, heel wat agressiewer as kraaie. Hulle roof voedsel van mensen en van dieren. En hier die roofvoels vliegt dus oor die land waar ernstige droogte en honger heers. Als hulle ergens op een kombuistafel een stuk brood raak zien, dan roof hulle dit onmiddellijk. Maar in plaats dat hulle dit zelf verslindt, breng hulle dit voor Elia. En als hulle ergens zien dat een maar bok of schaap geslacht wordt, dan duiken hulle onmiddellijk daarop neer om van die vlees te roven. En om dit ook naar Elia te brengen. Verstaan ons wat hier gebeurt? Dit is die Jerische manier om voor Elia te zorgen. Als mensen niet bereid is om voor Elia, die gehoorzame knecht van de Here, te zorgen niet, dan zorgt die Here op een ongewone manier dat Elia toch voedsel ontvangt. Zo machtig is die Here. Maar na verloop van tijd is die spruitkrit ook droog. Dan komt die Here weer naar Elia toe en hij zegt, Elia, je moet heel te mal naar die noorden trekken. Naar die plek buiten die grenzen van Kanaan. Naar die grote stad Sidon. Ik stuur jou naar die dorpje Sarfat, net noord van Sidon. Daar zal jij een weduwe vent wat voor jou zal zorgen. Dit is opvallend dat die Heer om specifiek daarheen stuurt. Die Heer is immers machtig genoeg om bijvoorbeeld ook binnen Israël een weduwe opdracht te geven om voor hem te zorgen. Maar nee, Elia moet zelfs voorbij die stad Sidon reizen. Sidon, dit was die grote stad waar koningin Isabel groot geworden had. Die stad was die centrum van die Baaldienst. Die Heere stuurde Elia dus naar die leiplek van die leeuw. En die Heere wil hiermee aantonen dat de Heere zelf aan Elia voedsel zal voorzien en niet Baal niet. De Heere gebruikt een wonderbaarlijke manier om dit te doen. Een manier wat weer alles te maken heeft met die geloof en vertrouwen op de Heere. Een buitenlandse weduwe zal zorgen voor die profeet Elia. Dit is opmerkelijk. Een weduwe is een vrouw wie zijn man reeds overleden is. Daarom was weduwe typisch die armste van die armes. Een baie ongewone keuze van de Heere. Hij kiest iemand van wie een mens kwalijk hulp zou kunnen verwachten. Want hoe kan een weduwe, wat amper niet voor haarzelf kan zorgen, ook nog voor iemand anders zorgen? Maar die Heere geeft opdracht, ga naar daar die weduwe, ik zal zorg dragen dat zij jou kan verzorgen. Elia vertrekt dus naar Sarfat, naar een onbekende weduwe. Maar die Heere heeft haar reeds uitgezocht. Als Elia in Sarfat aankomt, is een vrouw net bezig om een paar stukjes hout bij elkaar te maken. Elia is moe van die reis. Hij had honger en dorst. Hij vraagt aan die vrouw, het jy mondelik 'n bietjie water vir my? Ek het pas 'n lang reis voltooi. Die vrou antwoord, ek gaan haal vir jou water. Dit is heel bijzonder, want ook daar in Sarfat het dit lang nie gereën nie, en water is skaars. Maar die vrou is bereid om water met Elia te deel. Dit is vir Elia hoopgevend. Die weduwe is goed vir hom. Maar is dit wel die specifieke weduwe wat die Here uitgekies het? Elia waagt dit om nog een verzoek tot die weduwe terecht. Hij vraagt haar ook om een stukje brood te brengen. Dan richt zij haarzelf tot Elia. Ik zou dit graag voor jou willen geven, maar ik heb geen brood niet. Ik heb nog slechts een handje vol meel en een paar druppels olie bij die huis. Ik sta op die punt om daar van twee dun pannenkoeken te bakken met die houkjes wat ik nou net bij elkaar gemaakt heb. Dan wil ik en mijn zoon dit eet, maar dit is ons laatste kost. Daarna zal ons van die honger sterven. Ons zou verwacht dat Elia door die antwoord zou terugdeins. Dat hij zou zeggen, ik is jammer dat ik dit gevraagd heb. Ik heb niet beseft dat die situatie zo ernstig is niet. En ik besef ook dat ik niet mag vragen om jouw voedsel met mij te delen. Ik verstaan die situatie. Buitendien, ons het dan nog slechts vandaag iets om te eten. Morgen het ons niks niet. Maar nee, Elia is niet in die eerste plek op zoek naar voedsel niet. Hij is door die Here hierheen gestuurd. Die Here toon reeds lang al voor Elia dat hij wonders kan doen om Elia aan die leeuwen te houden. Het die raven niet maandenlang voor hun voedsel gebracht niet? Daarom zei Elia aan die vrouw, jij hoeft jou niet te bekommeren niet. Ga naar jouw huis en bak daar voor mij een klein pannenkoek. Breng dit voor mij en daarna kan jij voor jou en jouw zoon nog pannenkoeken bakken. Want die Here het aan mij gezegd dat hij zal zorgen dat die meel in die pot en die olie in die kruik niet zal opraken. Ons moet besef, broers en zusters, dat Elia's verzoek haar in een crisissituatie plaatst. Wat er besluit zal die weduwe nemen. Want als hij eerst een pannenkoek voor Elia moet brengen, dan blijft daar kwalijk genoeg oor voor haar en haar zoon. Bovendien, Elia vraagt niet iets van die weduwe, wat hij later zal kan teruggeven. Nee, dit gaat over een zaak van leven en dood. Die weduwe moet besluiten of zij kan vertrouwen dat Elia die waarheid spreekt. Dat er nog genoeg meel en olie oor zal blijven voor haar en haar zoon. Maar die zaak is nog meer ingrijpend. Dit gaat uiteindelijk niet of zij kan vertrouwen op Elia's woord niet. Nee, uiteindelijk is dit of zij bereid is om die Jerische belofte te geloven. En om niet op die Baal van haar familie te vertrouwen. Maar slechts op die God van Elia. Wie van die tweeën is uiteindelijk bij machten om haar en haar zoon aan die leeuwen te houden? Is dat Baal? Of is dit die Heere God? Ons kan ons voorstellen hoe die vrouw over die zaak kon gedenken. Moet ik werkelijk voor Elia geloven? Als ik hem eerst een pannenkoek geef, dan zal Elia mondelijk heimelijk die spot met mij drijven over mijn naïviteit. Bovendien, ik heb amper niks oor niet. Ik is mal om hem te geloven. Het is baaien beter als ik die meel en die olie voor mijzelf hou. Elia moet maar ergens anders proberen om voedsel te krijgen. Als zij dit zou gedenken, broers en zusters, dan zou zij inderdaad nog één pannenkoek oor gehad hebben. Maar ook niks meer niet. Uiteindelijk zou zij stadig van honger sterven. Een zeker maar stadige dood zou voor haar wachten. En wat voor haar nog erger was, zij zou haar schoon stadige hongerdood zien sterven. Maar Elia zei dat zij haar niet over die toekomst hoeft te bekommeren. Die Heere, die God van Elia en die God van die volk Israël zal voor haar en voor haar zoon zorgen. En om hier die wonderlijke zorg te ontvangen, hoeft zij slechts één ding te doen. Zij hoeft slechts eerst één pannenkoek voor Elia, die knecht van die Heere, te bakken. Verstaan ons, broers en zusters, wat hier bezig is om te gebeuren. Hier die arme vrouw moet die belangrijkste besluit van haar leven nemen. Dit is voor haar duidelijk dat zij zelf op geen enkele manier haar leven kan redden. Zij verwoordt dit als volgt: voor vandaag heb ik nog ietsje om te eten. Maar daarna wacht er voor mij en mijn zoon een stadige, maar zeker dood. Daaraan kan ik niks veranderen. Maar als Elia werkelijk die woord van de Heer spreekt, dan is dit anders. Als die woord van Elia werkelijk van de Heer komt, en als zij die woord gloeien en daarop vertrouwen, dan zal zij en haar zoon niet sterven. Dan zal hulle leven. Als zij haar laat leiden door die realiteit van die situatie, als zij haar laat leiden door wat zij zien en wat zij voelt, dan zal zij zekerlijk sterven, samen met haar zoon. Maar als zij haar hongerpijnen ignoreert en luistert naar wat Elia zei, dan zal hulle leven. Ja, als zij naar haarzelf luistert, dan stuurt zij af op een zekere dood. Maar als zij kiest om naar die Heere te luisteren, dan kan dit die begin wees van een nieuwe leven. Waarvoor allemaal rondom haar die kost stadig zal opraken, zal daar voor haar en haar zoon steeds iets wees om te eten. Ik denk, broers en zusters, dat beide, Elia en die Heere, als het ware gespannen op die antwoord van hier die weduwe gewacht heeft. Niet op wat zij zou zijn niet, maar op wat zij zou doen. Zou zij eerst voor Elia een pannenkoek bak? Of zou zij haar gevoel volgen en dit niet doen? Zij doet niet. Zij neemt van haar kostbare laatste meel en bakt daarvan een pannenkoek voor Elia. Zo wijst zij dat zij in die woord van de Heere gelooft. En omdat zij haar geloof in die woord van de Heere laat zien, daarom bevestigt die Heere ook zijn belofte aan haar. Zij zien dat die meel in die pot niet vermindert, het niet, en net zo ook die olie in die kruik. Dan kan ik, broers en zusters, vanmiddag makkelijk zeggen: mensen, let op die groot geloof van die arm weduwe. Ons zal allemaal een les daaruit kan leren. Ook ons moet diezelfde mate van vertrouwen in die Heere hebben. Toch is die les wat ons uit hier die verhaal kan leren niet één wat betrekking heeft op die sterk geloof van hier die gelovige buitenlandse zuster niet. Ons leer in hier die verhaal dat ons God trouw blijft aan zijn beloftes. Ons moet ons aandacht niet richt op die vrouw niet, maar op God. Ik zal voorts verduidelijken waarom dit die geval is. Ik vraag, waarom het die Heere zoveel moeite gedaan om Elia aan die leven te houden? Was dit bedoeld als een beloning voor Elia's getrouwe dienst? Nee, hè? die Heer het nog een taak wat Elia moet uitvoeren. Elia's opdracht was om steeds die strijd aan te gaan met die Baalpriesters, op die Karmel. Waarom? Wou die Heer daarmee die priesters en koning Ahab laten sterven? Nee. Als dit die geval was, dan kon die Heer eenvoudig die droogte laten voortduren. Het. Dan zou hij allemaal spoedig sterven. Maar die Heerische doel was om zijn volk te redden. Niet van die droogte niet, maar van die macht van Baal. Baal was die oorzaak dat die volk niet meer op die Heer vertrouwt niet. En als dit zo zou blijven, dan zou die hele volk voor eeuwig verloren gaan. En dit wil die Heere God verhoed. Baal moet oorwin worden. En Elia moet in hier die eindstrijd nog een taak verrichten. Daarom is dit nodig dat Elia blijft leven. En daarom houdt God hem op wonderbaarlijke manier aan die leven. Die verhaal toont duidelijk dat mensen niet op Baal moeten vertrouwen, maar op die Jere alleen. Zelfs als mens niet tot die Jodenvolk behoort niet. Dan word jij gered. Jij ontvangt die leven terwijl alles rondom jou toe het is. Zo is ons God, broers en zusters, een God wat daarop gerecht is, om als zijn volk die leeuwen te geven, en niet die doet niet. Maar hij is ook die enigste God wat die leeuwen kan geven. Het is niet voedsel niet wat leeuwen kan geven, het is net God wat leeuwen geven. Dit wordt duidelijk in die laatste deel van ons tekst. Die weduwee, haar zoon Elia en mogelijk nog enkele andere familieleden, kon steeds elke dag kost eet omdat die meel in die pot en die olie in die kan niet opraakt niet. Ik weet het niet hoe lang dit aangehouden het niet, maar op een dag wordt die zoon ziek. Die koors wordt al hoe hoer en wat die moeder ook al doen, dit helpt niet. Uiteindelijk sterft die zoon. Die moeder is buiten haarzelf van verdriet. En in haar verdriet richt zij haar ook op Elia en op die God van Elia. Haar woorden aan Elia is niet zo vleiend niet, maar misschien wel verstaanbaar. Zij het immers die Heere nog niet zo lang gekend. In haar verdriet wondert zij of Elia niet mogelijk gekomen is met die doel om haar oor haar zondes te straffen. Is die doel van die sterven van haar geliefde zoon mogelijk niet om haar als moeder in die bijzonder te straffen? Of heeft zij mogelijk tegen die God van Elia gezondigd? Dat is natuurlijk baie pijnlijk voor Elia, maar meer nog voor God. Die Heere God heeft dan juist Elia naar haar gestuurd om haar en haar zoon samen met Elia op een wonderbaarlijke wijze in die leven te houden. Dit lijkt alsof die Heere zijn bedoeling is, hulle te laten leven. Maar nou in haar hartzeer en wanhoop vraagt hij die vrouw haarzelf af of die doel van die Heere niet mogelijk anders is niet. Zoek die Heere dan die dood van mensen. Elia zou zelf ook geschokt geweest het door die gedachten van die bedroefde weduwe. Maar natuurlijk ook als gevolg van die zijnse dood. Waarom, heren, hebt u dit toegelaat? Dit is ook Elia's vraag. Maar Elia zoekt niet voor theologische antwoorden op die weduwe zijn wanhoopsvraag niet. Integendeel, hij neemt die overleden zoon samen naar zijn eigen kamer en legt hem neer op zijn bed. Dan strekt hij om 3 keer uit over die gestorven zoon en smeekt hij die Heere om die zoon weer levend te maken. In wezen legt Elia al zijn vraag hiermee in de hand van die Heere. En die Heere luistert. Die zoon wordt weer levend. Ons mag gerust gloeien dat Elia verheugd is. Dat hij die zoon weer levend aan zijn moeder kan teruggeven. En die moeder is nog meer verheugd en dankbaar. En dan zei ze iets opmerkelijks. Zij zei, nou is ik finaal oortuig dat u Elia namens die Jere spreekt en ook dat die Jere u naar mij gestuurd heeft. Was zij dan niet reeds daarvan oortuigd? Door die wonder van die meel en die olie, niet? Maar blijkbaar moest zij, en mogelijk ook Elia, toch iets meer belangrijks hieruit leren. Dit is dat die meel en olie als zulks niet voldoende is voor leven niet. Zelfs met voldoende meel en olie kan mens steeds sterven. Want ons leven wordt niet bepaald door voedsel. Wordt niet bepaald door medicijnen of zelfs door een inspuiting. Nee, ons leven is in die hand van de Here. Hier die buitenlandse vrouw het ontdekt wat die getrouwheid van die God van Israël voor een mens kan betekenen. Om op Baal te vertrouwen was betekenisloos. Baal beloofde voedsel, maar geeft dit niet. En zelfs als hij dit zou geven, dan kan hier die voedsel niet die leven waarborgen. Niet. Om op die kracht van voedsel te vertrouwen, het ook geen zin. Slechts één zaak is belangrijk, om heel te maal op die Here te vertrouwen. Om alles van hom te verwachten. Dit is wat die Here in ons wil werken. Want die Here geeft graag en voldoende. Maar dan moet ons erkennen dat dit slechts van hom afkomstig is. En zo, broers en zusters, mag ons verstaan dat voedsel als zulks niet belangrijk is. Niet. En dit geldt ook voor een goede medische verzorging. Zo ook voor slim wetenschappelijkers, wat een effectieve endstof tegen COVID ontwikkelt. Natuurlijk, dit alles is middels wat ons met dankbaarheid mag ontvangen en gebruiken. Maar die Here wil ons iets geven wat vele malen beter is. Hij geeft ons die leeuwen. Hij geeft ons die leeuwen samen met hom. Maakt niet zaak of dit een menselijk, in menselijke zin een belangrijke of een minder belangrijke leeuw is niet. Of dit een leeuw is met goede gezondheid of met ziekte niet. Of een lang leeuw of een kort leeuw niet. Die Here beoogt werkelijk niks anders als ons leven en ons welzijn niet. Daar die leeuwen, wat hij reeds aan ons geschenkt heeft en zichtbaar maakt in die teken van die doop. Die beloftes van de Here waarin God zelf ons vader is en met ons een verbond sluit. Die leeuwen wat totaal schoon gewassen wordt door die offer van de Heer Jezus. Een leeuwen wat volledig vernieuwd wordt en op Christus gerecht wordt door die Heilige Geest. Om daar die leeuwen te verkrijgen, hoef je rechtig niks anders te doen als om op die Here te vertrouwen. Dan ontvang jij dit, ongeacht of jij een kind of een volwassene is. Beide als jij rijk of als jij arm is. Ook als jij sterk en gezond is. Maar ook als jij ziek is. En zelfs als jij ziek zal blijven en als jij gaan sterven. En laat ons goed beseffen, broers en zusters, dat die gebeuren van Elia en die weduweën van Sarfat allemaal in dienst staan van die plannen van die Here om uiteindelijk een hele volk te redden. Dit is wat die Here uiteindelijk beoogt. Die Jerische plannen is gerecht op die leeuwen van zijn volk. En nou mag ons die schitterende nieuws aanhoren. Die Here heeft ook gezegd dat ons deel mag vormen van zijn volk. Dit is wat die doop voor ons zegt. Ons mag die leeuwen ontvangen, omdat die Here voor ons die doodorven heeft. Ons mag eeuwig bij die Vader inwonen, omdat die Heer Jezus eenmaal door zijn eigen Vader verlaten is. Ons mag door die Geest van God die eeuwige leeuwen ontvangen, omdat die Heer Jezus in ons plek die eeuwige doodstraf ondergaan heeft. Ja, al hier die wonderlijke geschenken wil de Here aan ons geven, zonder dat ons dit verdient, het of ook maar iets daarvoor hoeft te doen. Hij schenkt dit zelfs aan kleinkinders, wat nog niet kan praten of loopt niet. Die Heere stelt slechts een enkele vraag. Vertrouw jij op mij? Vertrouw jij op mijn woord? En als je dit doet, dan mag jij zeker weten, daar die God, wat die raven naar Elia gestuurd heeft, daar die God, wat gezorgd heeft dat die meel in die kruiken en die olie in die kan niet opraakt niet. Daar die God, wat die zeun van die weduwe weer levend gemaakt heeft. Daar die God is ook mijn God. Door die Heer Jezus Christus. Bij hem is ons leven veilig. Hoe lang of hoe kort mijn leven op aarde ook is. Bij hem is jij eeuwig veilig. Hij heeft dit aan ons en aan ons kinders beloven. En daarom mag ons vrijmoedig zingen Psalm 71 vers 1 en 2. Op u alleen mijn rotssteen bouw ik. Laat mij dan nimmer meer in smaad verval, o Heer. U het beveel dat ik zal leven en kleef. O groot ontfermer, mijn toevlucht en beschermer. Amen. Om ons gaan ons geloof belij met die woorden van die apostolische geloofsbelijdenis. Ons zingt die op die met die melodie van Schriftberijming 71. Schriftberijming 71. Ons belij ons geloof staande.
Let's go.
Ons gaan in ons gebed naar die troon van ons hemelse Vader. Vooraf is goed dat u weet dat die vader van Marianne Bron gisteren in die Kaap overleden is. En dat broeder Ronald Kamphuis, zo die Heere wil, aanstaande dinsdag vertrekt naar Australië. Kom ons bed samen. Heer in die hemel, ons het naar u geluisterd. U wat u zelf als die God van Israël bekend gemaakt hebt. U wat ook ons God geworden hebt. Ja, meer nog wat door die Heer Jezus zelfs ons Vader wil wees. En u heers over alle dingen, groot en klein. Maar die doel van uw heerschappij, over die leven op aarde, of die leven van ons als bewoners van die aarde, is niet om die leven zo lang als mondelijk te rekken, niet. Totdat ziekte en slijtatie wel een einde daaraan moet maken. Nee, u regeert foutloos volgens uw plan en precies volgens uw voornemen en gericht op uw doel. Daarom bid ons, help ons om ons volle vertrouwen op u te blijven stellen. Zelfs als ons onverwachte, ongewenste en zelfs hartzeer dingen in ons leven kan gebeuren. Dan denk ons eerst eens aan die wereld waarin ons leeft. Een wereld wat tot baie dingen in staat is, maar wat ook elke keer weer daaraan herinnerd wordt dat ons als mensen heel te maal van u afhankelijk is. Ons zien hoe die natuur wereldwijd omgekrap is. Ongekende hoge temperaturen, oorals veld- en bosbranden, smeltende ijskappen en op andere plekken ongekende hoeveelheden water. Ons draagt allemaal wat sprakeloos is, omdat geliefde skielijk weg is aan u op. Omdat huis en haard verdwijnt of beschadigd is door een orkaan of door een vloed. Omdat plannen skielijk heel te mal onuitvoerbaar geworden het. Ook ons wordt elke keer weer met die feit geconfronteerd dat al die voorspellings- en beramingsraken die COVID-pandemie glad niet betrouwbaar is. Ons erkennen, heren, dat ons als mensen zo zwak is. Maar ook dat daarbij onverschilligheid en onverantwoordelijkheid is wat deels die oorzaak is van die ellende waarin ons als mensdom ons nou bevindt. Geef je vader dat ons als land, maar beslis ons als uw kinders, weer zal beseffen dat geloof in die goedheid van die mens ons niks zal baten. Die soort geloof trekt maar net ons aandacht van u af. Dit versluier die verzoeningsoffer van u, Heer Jezus. Werk met uw heilige geest en maak ons oor en die oor van baie ander oop voor die werkelijkheid wat slechts gezien kan worden als Satan stilgemaakt wordt. Maak ons blij en dankbaar vanwege die verlossing waaraan allemaal wat naar u toe gaan deel mag hebben. En geef dat die blijdschap, zelfs zonder woorden, andere mensen zal wijzen op u, die schepper van hemel en aarde. Een liefdevolle God wat lang als zijn liefde bewijs het door uw zoon naar ons aarde te sturen. In zijn naam bid ons ook voor diegene in ons gemeente wat zwaar krijgt. Daar kan hartzeer wees, eenzaamheid, bekommernissen, worsteling met zondes of teleurstelling als gevolg van onvervulde wensen of ziekte. Ons draven u op, zuster Marianne Bron, van wie zijn vader in die Kaap gisteren overleden is. Sterk, broeder Menno, zuster Marianne Bron, in hier die hartzeer tijd, en geef je hulle een vast vertrouwen in uw beloftes. Ons vraagt u kracht en moed om dingen waarvoor ons niet zelf gekies het niet, in geloof te aanvaarden. Ons beleid dat u een God van beloftes is. En ons mag geloven dat daar die beloftes betrouwbaar is als bouwplannen voor ons toekomst. Help ons zodat ons kan focussen op wat u doet en reeds gedaan hebt. Zegen die week wat voorlijkt. Geef moed als de afscheid genomen moet worden. Ons denk als gemeente aan broeder Ronald Kamphuis, wat Australië toe vertrekt. Bescherm hem als hij dinsdag op pad gaat, een nieuwe leven tegemoet samen met Danielle. Ons vraag verhullen wat achterblijft. Die vrienden en familie, speciaal Ronald's ouders, broeder en zuster Berend en in haar kamphuis. Wil hullen wat afscheid moet nemen, omring met uw speciale liefde en zorg. Ons prijs u voor uw grootheid en goedheid en ons dank u voor uw liefde en geduld. Verhoor ons gebeden, ons vraagt dit alles om Christus ontwil alleen. Amen. Dat is nou geleendheid om de Heer uw gaves te geven. Daarna zing ons schriftberuiming 17 vers 1 en 6. Schriftberuiming 17, 1 en 6 na die collecte. Met ontvang in geloof die zegen van de Heer. Die genade van de Heer Jezus Christus en die liefde van God die Vader en die verbondenheid door God die Heilige Geest is met jullie allemaal.